Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 105 zingen wij het 9e vers. God sprak en deed de vorsten weten, tast mijn gezalfde, mijn profeten, niet aan door enig leed of schand. Hij riep een honger in het land, hij brak vergramd de staf des broods, en het volk kwam in het gevaar des doods. We noemden nu Psalm 105 en daarvan het 9e vers. Een dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Handelingen, daarvan het 7e hoofdstuk, te beginnen bij het 51ste vers. Wij herzeggen u Handelingen 7, de versen 51 tot en met 60. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, en daarvan de paragrafen 1, 2 en 3, waarna wij zingen uit Psalm 78, daarvan het 4e vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden, en wat er verder volgt.
Zo zal God niemand verongelijkt hebben, ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3, vers 19 en 23. En de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6, vers 23. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. 1 Johannes 4, vers 9 en Johannes 3, vers 16. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hen predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Romeinen 10, vers 14 en 15. Handelingen 7 vanaf vers 51. Gij hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welken gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, besten hun harten en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijne des Heilige Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun horen en vielen eendrachtelijk op hem aan. En zij wierpen hem der stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Gemeente, in aansluiting op de vorige Bijbellezing zijn de tekstwoorden van hedenavond de u voorgelezen versen uit Handelingen 7. Handelingen 7, de versen 51 tot en met 60, waarvan we nu alleen de laatste twee versen aan u voorlezen. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Stefanus slotrede. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de scherpte van die rede. In de tweede plaats letten we op de goedkeuring over die rede. En in de derde plaats letten we op de doodstraf op die rede. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanavond bij Stefanus' slotrede. Onze eerste gedachte, de scherpte van die rede. En dan letten we op de versen 51 tot en met 53. En dan blijkt inderdaad uit deze versen dat de toepassing van Stefanus scherp geweest is. Hij ontziet geen mens, maar hij hanteert hier het zwaard des geestes, zoals de Heere dat van hem vraagt. Onze tweede gedachte, de goedkeuring over die rede, letten we dan op de versen 54 tot en met 56. En dan zullen we zien dat die goedkeuring niet komt van de zijde van het Sanhedrin. Want als zij het horen, dan bersten hun harten en dan knersten zij de tanden tegen hem. Maar die goedkeuring komt van boven. Want als Stefanus dan zijn ogen omhoog slaat, dan ziet hij de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods en de hemelen geopend. Grotere zaligheid kon hem niet ten deel vallen. En onze derde gedachte, de doodstraf op die rede, letten we dan op de versen 57 tot en met 59... waar Stefanus, ondanks de glans die op zijn aangezicht zal gelegen hebben, toch door de woede van de Joodse godsdienst ter dood wordt gebracht. Maar we zullen zien, jongens en meisjes, dat was voor Stefanus niet erg, want hij ontsliep. Hij viel als het ware in slaap en hij mocht gaan in de eeuwige rust. Gemeente, bij het 51ste vers waar vanavond onze tekstwoorden beginnen, krijgen we een ander deel in de rede van Stefanus. We hebben dat ook vanavond genoemd in het thema zijn slotrede. Want hier eindigt namelijk de geschiedenis. In de keren dat we stilgestaan hebben bij de rede van Stefanus, in het achterliggende seizoen, hebben we telkens een stukje overdacht uit de oud-testamentische geschiedenis van het volk van Israël. En we hebben gezien wat de bedoeling van Stefanus daarmee geweest is. Hij werd beschuldigd dat hij gelasterd zou hebben tegen de heilige wet van God. En ook dat hij gelasterd zou hebben tegen de heilige plaats, namelijk de tempel. En wat Stefanus aantoont uit het Oude Testament, dat is dat niet hij de wet gelasterd heeft of de heilige plaats gelasterd heeft, maar dat hun vaderen dat hebben gedaan. Hoe ze altijd hebben tegengestaan tegen Jozef en tegen Mozes, tot in de tijden van Salomo toe. En natuurlijk had Stefanus nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Hij had kunnen spreken ook over de tijd na koning Salomo. Hij had kunnen spreken over de profeten, over Elia en over Elisa. En over de kleine profeten en over Jesaja en Jeremia. Maar hier stopt de geschiedenis. Waarom? Ik denk dat er maar één reden is. En dat is dat hij de ruimte niet meer krijgt. Hij ziet het aan de gezichten van zijn hoorders. En dan is er nog één zaak die hij toch aan de orde moet stellen. En eer dat het tot een explosie komt, want het broeit gewoon. Het is net als op een zomerse dag dat je aanvoelt dat het onweer naderbij komt. Zo moet dat ook geweest zijn in die rechtszaal. De spanning is om te snijden. En er is nog één zaak die Stefanus aan de orde moet stellen en die hij ook in onze tekstwoorden vanavond aan de orde gaat stellen. En dat is de verwerping van Christus. Daar is eigenlijk zijn hele reden op gericht. Een paar keer hebben wij dat al aangewezen. Stefanus heeft dat niet met zoveel woorden gezegd, maar dat heeft hij wel bedoeld. Daar is het ten diepste om te doen. Het is de strijd, de godsdienstige strijd die gaande is onder het volk van Israël tussen werken en genade. Het is de strijd tussen eigen gerechtigheid en verworven gerechtigheid. De gemeente, dat is een strijd die in het kerkelijke leven nog altijd gaande is tot de huidige dag toe. En het is een strijd die ook wel niet stoppen zal, totdat de Heer Jezus weder zal komen op de wolken des hemels. En het is een erge strijd. Er vallen doden. Dat zullen we vanavond horen. Als je mensen durft aan te tasten in hun godsdienst, in hun eigen gerechtigheid, dan zijn ze tot alles in staat. Het zijn de fariseeën geweest en de schriftgeleerden die de Heer Jezus aan het kruis genageld hebben. Niet de Romeinen. Die hebben alleen het vonnis ten uitvoer gebracht. Maar het kwam van de zijde van de godsdienst. En het is ook niet de wereld die Stefanus stenigt, maar het zijn de kerkmensen. Het komt vanuit de vijandige godsdienst. De vijandschap tegen Christus, dat zit erachter. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hout. Ja, Stefanus kan er niet omheen. Hij moet de zaken bij naam noemen. Hardnekkig zijn ze. Ze weigeren hun nek te buigen. En dat oorspronkelijke woord, dat wordt in de Bijbel vaak gebruikt om te tekenen de opstand tegen God, dat is hardnekkigheid. Rebellie tegen het woord van God en tegen de knechten van God. En het tweede woord wat hij gebruikt, dat is het woord onbesnedenen. Nou, dat is een aanval geweest voor deze mensen, want reken maar dat ze besneden waren. En daar gingen ze ook prat op. Dat zij besneden Joden waren. Ja, maar zegt Stefanus, je hart is niet besneden en je oren zijn niet besneden. Onbekeerlijk van hart. Het hart is gesloten. En onbekeerlijk van oren. Jullie weigeren te horen en te gehoorzamen. U zegt, nou, dat is nogal fel. Deze woorden van Stefanus, moet dat nou zo? Ja, Stefanus is hier een dienstknecht des Heren. Hij is niet bezig om ruzie te zoeken, zo moet u dat niet zien. Maar hij moet zijn opdracht getrouw blijven. Hij hanteert hier het zwaard des geestes. Hij moet de zonde bij namen durven noemen. Dat hebben de profeten in het Oude Testament ook gedaan. En dat hebben de apostelen in het Nieuwe Testament ook gedaan. En hij doet dat. Waarom doet hij dat, jongens en meisjes? Hij doet dat tot hun behoud. Hij heeft het niet op hun ondergang gemunt, maar hij heeft het juist, dat zullen we straks zien uit zijn gebed, hij heeft het juist op hun zaligheid gemunt. Zullen ze dan nog niet horen? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart. Maar we zullen het zien straks, ze verwerpen deze vermaningen. Het ketst af tegen de hardheid van hun hart. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is wat. Ze luisteren niet naar Stefanus en Stefanus zegt, dat is een niet luisteren naar de Heilige Geest. Wie het woord van God niet gehoorzaamt, die wederstaat de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de auteur. Al de schrift is van God ingegeven. En heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Het is het woord des geestes. En gemeente, als Gods dienaren, net als Stefanus, bij het woord mogen blijven. Want die hele reden van Stefanus, dat is niet anders dan het vertellen wat er in het Oude Testament is gebeurd. Het is een hele schriftuurlijke preek die hij gehouden heeft. Woordje voor woordje spreekt hij het Oude Testament na. En wie dat niet gehoorzaamt, die wederstaat de Heilige Geest. Dat is het aangrijpende. Als wij roepstemmen naast ons neerleggen, dan is dat een wederstaan van de Heilige Geest. Zoals de Heere sprak in Genesis 6, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mensenkinderen. Terwijl u hier in de kerk zit, gemeente, of thuis meeluistert, twist de Heilige Geest met u en met jou. En dat zal niet eeuwig doorgaan. Wederstaan van de Heilige Geest. Wat is dat aangrijpend? Dat is wat anders dan de zonde tegen de Heilige Geest. Deze mensen kunnen nog wel bekeerd worden. Anders hoeft Stefanus ook niet meer voor hen te bidden. Dan mag hij zelfs niet meer voor hen bidden. Maar wederstaan van de Heilige Geest, gemeente, dat doen we allemaal. En dat doen zelfs Gods kinderen. Ik heb eens gehoord van een predikant die beroepen werd in een gemeente waar hij niet naartoe wilde. En hij had een bedankbrief geschreven. En terwijl hij van plan was om die bedankbrief door de brievenbus te doen, sprak de Heere met kracht in zijn hart: gij lieden, wederstaat altijd de Heilige Geest. Zelfs Gods kinderen, als ze niet op hun plaats zijn. En kijk, die dominee mocht daaronder buigen. Hij mocht het met de Heere eens worden. Maar dat mis je bij deze mensen, ze buigen er niet onder. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd, zegt Stefanus. Dus hij zegt niet, ze hebben wel eens een profeet vervolgd, maar wie hebben ze niet vervolgd? Als je het rijtje van de profeten nagaat die de Heere gezonden heeft, allemaal hebben ze die profeten tegengestaan, vervolgd. Ja, die mond die moet dicht. Dat was vroeger zo en dat is ook vandaag nog zo. De vijand rust niet, ook de godsdienstige vijand rust niet, tot de mond van vrije genade is gestopt. De vijandschap richt zich natuurlijk vooral tegen Gods knechten, tegen de profeten. En die profeten zijn niet alleen vervolgd, maar ze zijn ook vermoord. Zo diep zit het. De Heer Jezus heeft hen daar ook op aangesproken. De profeten die gedood zijn van Abel af tot de profeet die gedood werd in het huis des Heren. En uiteindelijk hebben ze ook de Heer Jezus gedood. En zij hebben gedood, zegt Stefanus, degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. En dat woordje rechtvaardige, dat staat hier met een hoofdletter. En jongens en meisjes, dat is de Heer Jezus Christus. Er zijn profeten geweest, ja, dat hebben al de geroepen profeten gedaan. Zij hebben verkondigd de komst van de Messias. En de verklarers denken dat Stefanus hier in het bijzonder bedoelt de profeet Jesaja. Want Jesaja noemt de Heer Jezus in het 53ste hoofdstuk de rechtvaardige. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dus daar wordt de Heer Jezus genoemd de rechtvaardige. Maar wat hebben zij met de rechtvaardige gedaan? Zij hebben hem als een onrechtvaardige laten veroordelen en gedood. Ze hebben hem verworpen als een godslasteraar. Dat is een oude strijd. Dat hebben ze de profeten gedaan. Dat hebben ze Jezus gedaan. Ze moeten er niks van hebben. Ze steunen op hun wettische godsdienst. Ze maken de zaligheid van hun ingebeelde vroomheid. Het zijn geen verloren zondaren. Het zijn in de inleving geen gevallen mensenkinderen. Het zijn mensen die denken dat ze nog wat kunnen. En dat ze hun eigen gerechtigheid voor God kunnen oprichten. En een ieder die zegt dat die gerechtigheid niet meetelt, die heeft het gedaan. En daarom moest Jezus aan het kruis. Want ze zijn verraders geworden van hem. Nou, dat heeft Judas toch gedaan. Ja, maar dat Joodse volk, dat heeft de penningen gegeven aan Judas. Dat heeft het Sanhedrin gedaan. Ze hebben hem geprikkeld tot dat verraad. En moorders geworden, dat hebben zij toch niet gedaan? Nou, maar zij hebben de aanklacht ingediend. Ze hebben niet gerust totdat het vonnis was uitgesproken. Ze hebben Pilatus gedwongen. Want Pilatus wilde in het eerst niet. Dus dat is de aanklacht en dat is ook een scherpe aanklacht. Gij hebt de rechtvaardige gedood. Dat is één. En de tweede aanklacht van Stefanus, gij hebt de wet niet gehouden. En dat eerste, dat kan hen misschien nog niet eens zo heel veel schelen, dat ze Jezus gedood hebben, want ze geloven niet dat hij de rechtvaardige is. Maar bij dat tweede, dan barst de bom. Want dan gaat hun zaligheid eraan. Stefanus zegt, jullie hebben de wet niet gehouden. En dat dachten ze namelijk zelf wel. Ze hebben van de wet een afgod gemaakt. Ze zijn heel de dag bezig met de wet. En ze hebben heel hun leven ervoor over om aan de wet te gehoorzamen. En als Stefanus nu zegt, dat hebben jullie niet gedaan. En dat is erg, want die wet is door de engelen besteld. Die hebt gij ontvangen door de bestellingen der engelen. Dus de heilige God, die wet die komt uit de hemel. En de heilige God heeft middelijkerwijs door zijn engelen u in aanraking gebracht met die wet. En in plaats van die geboden te houden, hebt u ze niet gehouden. Jullie hebben zelf de wet niet gehouden. Jullie keren het om waar je mij van beschuldigt, dat heb je zelf gedaan. De wet van God niet gehoorzaamd. Ja, dat zwaard des geestes, dat snijdt heel diep. De gemeente, zo moet ik u ook vanavond, zo moet ik ons vanavond ook de spiegel voorhouden van Gods heilige wet. En ik moet tegen u zeggen, ik moet ook tegen mijzelf zeggen, gij hebt die wet niet gehouden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En een ieder die denkt dat de mens niet des doods schuldig is, en een ieder die denkt dat de mens nog wel tot een goed werk in staat is, en een ieder die denkt dat zijn gerechtigheid nog wel meetelt, die moet ik vanavond zeggen dat hij een verloren zondaar is voor God. En dat het van zijn of haar kant nooit meer goed komt. Als je al dacht dat het nog wat was, dan moet ik vanavond zeggen, het is helemaal niks. Zeker, dat snijdt diep, dat gaat in je vlees. En dat kan twee kanten opvallen. En bij een godsdienstig mens, gemeente, daar valt het verkeerd. Dan krijg je vijandschap, dan krijg je leugen, dan krijg je laster. Dat was bij de Heer Jezus zo en dat is bij Stefanus ook zo. Hij wordt straks onterecht ter dood veroordeeld en dat is ook vandaag de dag nog zo. En bij een godvrezend mens is het anders. Een godvrezend mens, als gezegd wordt, gij zijt die man, dan zegt die mens, ja, dat ben ik. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Is er dan voor zo'n mens nog verzoening te vinden? De scherpte van die reden. En wat is het een zegen als een dienaar zijn zender getrouw mag blijven. En daar maak je niet veel vrienden mee, dat is zo. Die boodschap die is scherp, die boodschap die is hard. Maar die is niet liefdeloos. Die boodschap die is gericht op behoud. Mensen in het leven houden. Mensen sparen. Mensen kussens onder de oksels naaien. Mensen allerlei opdrachten geven die ze denken in eigen krachten te voldoen. Dat is ten diepste afhouden van Jezus. En snijden met het zwaard. Dat is de kortste weg naar Jezus. De gemeente leren dat ze tot niets goeds in staat zijn. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Hoe valt het? We gaan naar onze tweede gedachte. De goedkeuring over die reden. Nou, die goedkeuring die krijgt Stefanus. Maar niet van de zijde van het Sanhedrin. Die goedkeuring die krijgt hij van zijn zender. Want zij stellen zich juist aan de kant van de vaderen, waarvan we gezongen hebben uit Psalm 78, dat het een verkeerd geslacht geweest is. Zij kiezen de kant van de boze vaderen. Hun reactie is de reactie van de gekrenkte hoogmoed. En dat is een verschrikkelijke reactie. Bij de Pinksterlingen was het anders, jongens en meisjes. Het fijn dat jullie ook in de kerk zijn vanavond. Bij de Pinksterlingen was het anders. Wat zag je bij de Pinksterlingen toen zij geraakt werden door de boodschap op de Pinksterdag? Toen gingen ze buigen. Toen voelden ze zich schuldig. Toen gingen ze roepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En hoe komt nou dat verschil? Door de Heilige Geest. Niet omdat de ene mens minder hard is dan de andere mens, of dat de ene mens beter oppast dan de andere mens, nee. Dat is vandaag de boodschap van velen. Begin maar, en dan zul je straks merken dat het allemaal een werk van de Heilige Geest geweest is. Dus iedereen die de opdracht krijgt om te beginnen, die is na een poosje bekeerd. Kan je zelf doen. Nou nee, dat is niet de boodschap, gemeente, die wij wensen te brengen. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar nodig. En dat werk, dat is krachtdadig. Dat zie je bij de Pinksterlingen. Maar er zijn ook algemene werkingen des geestes. Dan blijft een mens overeind. En dat zie je hier. Ja, dat wordt zelfs overwonnen door deze mensen. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. Eigenlijk staat er in de Griekse taal Ze werden doorzaagd in hun hart. Van de Pinksterlingen lezen we, ze werden doorstoken. En hier staat eigenlijk, ze werden doorzaagd in hun harten. Het was net alsof ze doormidden gezaagd werden door dat woord. Ik las ergens het voorbeeld van een dokter. Als een dokter bezig is met een operatie, dan kan het op een gegeven moment zijn dat zo'n dokter achter een bot moet zijn. En wat doet die dokter dan? Nou, die pakt de zaag. En die zaagt dat bot door, want hij moet bij de kern komen. En dat is wat Stefanus hier doet in zijn reden. Hij hanteert de zaag van het woord. Want ze zijn zo hard. En natuurlijk doet dat zeer. Dat begrijp ik ook wel. Maar hij moet komen daar waar het verderf zit. En in plaats dat ze de noodzaak daarvan zien, ze worden doorzaagd in hun harten, knersen ze met hun tanden. Uit boosheid. Dat heb je wel eens als iemand heel erg boos is, dat hij met zijn tanden begint te knersen. Teken van woede. Je komt dat, viel me op, in verschillende psalmen tegen. Psalm 35, Psalm 37, Psalm 112 die we straks gaan zingen. En dan gaat het over de vijandschap tegen Gods kinderen. De vijanden die knersen met hun tanden. Zo boos zijn ze. Tegen hem. Maar hij, ja, wat moet je nou zeggen tegen die mensen die daar tandenknarsend voor je staan? Stefanus die kan zichzelf best wel verdedigen. Maar hij gaat zichzelf niet langer verdedigen. Want het heeft geen enkele zin. Ja, maar hoe moet dat nou? Moet Stefanus niet de minste zijn dan? Moet hij niet buigen? Want dit gaat helemaal fout. Nee, gemeente, dit is geen zaak van de meeste of de minste zijn. Daar draait het hier helemaal niet over. Stefanus moet aan Gods kant staan. En aan Gods kant blijven staan. Dat is geen hoogmoed. Maar dat vraagt de Heere van hem. Zij willen niet buigen onder dat woord waar Stefanus onder mag buigen. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes. Geen spoor van angst. Je moet toch zulke mensen voor je hebben die aan zullen vliegen. Geen mensenvrees. Geen slaafse godsvrees. Geen vrees voor de dood. En Stefanus was ook niet zo stoer van zichzelf. Maar gemeente, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid, zegt de apostel. En iets van die vrijheid mag Stefanus in zijn hart ervaren. Als hij rondom zich heen kijkt, dan ziet hij die boze blikken. Hij kan geen kant op. Ontsnappen is niet mogelijk. Maar weet je wat hij wel kan doen, jongens en meisjes? Omhoog kijken. En dat doet hij ook. En omhoog ziet hij niet die boze blikken rondom ingesloten. Ongetwijfeld zijn de deuren van de rechtszaal dicht. Maar naar boven is er een opening. Hij ervaart de nabijheid des Heren. De ogen houdt mijn stil gemoed, zegt de dichter, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Hoort u het, kinderen des Heren? Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Hij ziet naar boven, zijn ogen naar de hemel houdend, ziet de heerlijkheid Gods. Wat hij precies gezien heeft, dat weten we niet. Het zal zijn zoals de apostel Paulus dat schrijft, dat hij een mens kende en hij bedoelde daarmee zichzelf, die opgetrokken geweest was tot in de derde hemel. En die, die onuitsprekelijke dingen had gezien. Stefanus ziet onuitsprekelijke dingen. Hij ziet iets van de heerlijkheid Gods. Ja, maar wie zal de heerlijkheid Gods zien en leven? Niemand toch? Waarom verschrikt die heerlijkheid Gods hem niet? Wel, hij ziet niet alleen de heerlijkheid Gods, maar hij ziet ook Jezus. Staande aan de rechterhand van God. En hij kent Jezus. Hij heeft Jezus niet alleen gepredikt, hebben we gezien uit Handelingen 6. Maar hij mag Jezus ook kennen als zijn zaligmaker. Jezus staat daar als zijn pleitbezorger. Het is ook heel opmerkelijk dat hier staat dat Jezus staat ter rechterhand Gods. Dat is geen gebruikelijke uitdrukking. De gebruikelijke uitdrukking voor deze derde trap van de verhoging is het zitten aan de rechterhand van God. En waarom is dat de gebruikelijke uitdrukking? Omdat de Heer Jezus met zijn verdienend werk klaar is in de hemel. Hij hoeft niet meer te staan, hij hoeft niet meer te lopen. De priesters mochten niet zitten in de tempel. De Heer Jezus mag zitten in de hemel. Maar het is als het ware, jongens en meisjes, alsof de Heer Jezus is opgestaan van zijn troon. Het is alsof hij Stefanus staat op te wachten. Het is alsof hij zijn handen uitstrekt tot de hulp van Stefanus gereed. Nee, de Heer Jezus blijft niet zitten als zijn kinderen in gevaar zijn. En daarom, Stefanus hoeft niet bevreesd te zijn. Wat hij hier krijgt, dat is stervensgenade. In het zien op zijn grote meester die zo nabij is, dat hij voor de dood niet hoeft te vrezen. Maar als je dat mag zien op je sterfbed, dan valt alle vrees weg. Dan is de heerlijkheid van God, dan zijn de deugden van God geen verschrikking meer. Maar dan zien we de gerechtigheid van God in Christus gestild. Dan zien we de heiligheid van God in Christus schitteren. Dan is het zo, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij hoeft niet te vrezen. En aan de ene kant is dat voor hem persoonlijk. En aan de andere kant mag hij dit zien en moet hij dit zien als getuige van zijn meester. Want deze boodschap, die zullen ze ook horen. Dat moeten die vijanden meekrijgen. Zij denken dat Jezus weg is, dat Jezus begraven is. Dat houden ze zichzelf voor, dat hij in de dood blijft. Maar Stefanus zegt, ik zie hem. En hij is in de hemel. De rechtvaardige, die jullie onrechtvaardig gedood hebben. Hij is bij God in de hemel. Hij is aan zijn rechterhand. Hij mag de verheerlijking van Christus prediken. En dat geeft aan zijn boodschap zo'n diepte. Nee, hij behandelt niet alleen de geschiedenissen van het Oude Testament. Maar hij laat zien dat in het Nieuwe Testament, in de Heer Jezus Christus, de beloften van de Messias zijn vervuld. En het recht van God is bevredigd. En het woord van God zijn loop heeft gekregen. Hij gevoelt ook die roeping om daarvan te getuigen. Want er staat, en hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend. Had het helemaal niet hoeven zeggen. Voor zichzelf had hij het zo goed. We hebben gezien, zijn aangezicht blonk. En ik denk dat dat tijdens de hele reden zo geweest is. En als dat niet zo is, dan heeft het nu in ieder geval geblonken. Ziende op de heerlijkheid van God. Hij had het goed. Maar die boodschap, die moet ook uitgedragen worden. Hij blijft zijn roeping getrouw, al kost het hem zijn leven. We zouden zeggen, Stefanus zegt nou maar niks meer, want die vijandschap die wordt zo groot. Maar hij kan niet zwijgen. Hij moet deze boodschap brengen. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. De Heer Jezus had het gezegd tegen Nathanael. Voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gezien de hemelen geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen. Heel opvallend dat Stefanus het ook heeft over de Zoon des mensen. Dat is een hele specifieke uitdrukking uit Daniël, uit het boek Daniël, die de Heer Jezus ook gebruikt heeft toen hij voor het Sanhedrin stond. Net voor zijn veroordeling heeft hij gezegd: van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. En dat is wat Stefanus ziet. Hij ziet de Zoon des mensen en hij ziet hem komen, hij ziet hem aanstalten maken. Hij ziet dat hij wederkomen zal om de zaken te richten. Hij hoeft zichzelf niet langer te verdedigen. De Zoon des mensen zal het voor hem doen. Hij heeft hun ondergang niet op het oog. Straks dan zal hij nog voor hen bidden en het zal ook voor sommigen tot zegen zijn. Maar wat moet dit een troost geweest zijn. De Zoon des mensen, die uitdrukking die komt uit Daniël 7. En in Daniël 7 gaat het over de vier dieren. En die vier dieren, dat zijn de antichristelijke machten. En dan eindigt dat boek, dan eindigt dat hoofdstuk met de komst van de Zoon des mensen. Die heersen zal over die vier dieren. Dus hij wordt vertroost uit het Oude Testament. Hij wordt vertroost uit de profetieën van Daniël. Hij mag de vervulling daarvan met een oog des geloofs zien. Hij weet dat de vijand niet winnen zal. Wat, hoe troostvol moet dat woord voor hem geweest zijn. Hoe gepast ook in deze omstandigheden. Jezus die hier leefde, want dat ligt in die uitdrukking Zoon des mensen. Jezus die hier leefde, diezelfde Jezus die aan het kruis gehangen was, diezelfde Jezus is daar. In de hemelse heerlijkheid. En kinderen des Heren, daar ligt de garantie in van uw zaligheid. Het hoofd is boven. En het lichaam dat ligt in het water. Dat ligt in de strijd. En die strijd is in de wereld. En die strijd is in de kerk. Vast en zeker. Die strijd gaat door. Maar de Zoon des mensen is boven. En degene die hem kennen, zoals Stefanus hem mocht kennen, die mogen hun zaak rustig aan hem overgeven. Want hij zal hun zaak richten met beleid. En er zijn wel eens momenten, en dan moet juist de strijd ook toe dienen, dat Gods kinderen wel eens het oog omhoog mogen slaan. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Hij mag een goedkeuring ervaren uit de hemel. Een afkeuring van de godsdienst. En een goedkeuring van zijn meester. Waar is het u om te doen? We gaan er onze derde gedachte, de doodstraf, op die reden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 112. En daarvan het eerste en het zesde vers. Zing de lof van het opperwezen. Welzalig hij die God blijft vrezen. En het zesde vers, de goddeloze zal dit goede van hem aanschouwen gram te moede, met tandgeknars zichzelf verteren, de nijd zal zijn smart vermeren, vergeefs wenst hij de val der vrome, want nooit zal God die wens doen komen. Psalm 112 en daarvan het eerste en het zesde vers. Onze derde gedachte, de doodstraf op die reden. Maar zij roepende met grote stem. Jezus in de hemel, die zij gekruisigd hebben, dat werkt als een vonk in een vat met buskruid. Jezus in de hemel. En zij roepende met grote stem. Ze beginnen te schreeuwen. Ze beginnen hem te overschreeuwen. Zo groot is de vijandschap van de godsdienst. Het geluid van vrije genade, dat moet letterlijk overstemd worden. Ze overschreeuwen hem. En in de tweede plaats, ze stoppen hun vingers in hun oren. Ze willen het gewoon niet langer meer horen. En het derde, het zijn drie stappen die hier getekend worden. Het derde is, ze vielen eendrachtiglijk op hem aan. Ze vliegen hem aan. Ze willen hem het zwijgen opleggen. Ja, dat is het deel van Gods dienaren. Altijd maar die strijd. Is er één die wil hen altijd aan het zwijgen hebben. Vrije genade mag niet gepredikt worden. En die strijd die komt niet alleen vanuit de wereld, maar die komt vooral eigenlijk bij godsdienstige mensen vandaan. Die vreemdeling zijn van het werk der ontdekking. En die zo woest zijn tegen de leer van vrije genade. Omdat het hen aantast in hun godsdienstig bestaan. Dit zijn de godsdienstige mensen, reken maar dat alles precies volgens de regeltjes gebeurt straks. Als de Heer Jezus ter dood gebracht wordt. Oh, het gaat allemaal precies volgens wat er in de ceremoniële wetten staat. En het gaat allemaal precies zo als het in de Mishna staat, zoals de rabbies dat hebben besloten. Uiterst vroom, maar van binnen zo verrot. Zo verschrikkelijk goddeloos. En denken dat dat samen kan gaan. Ze kunnen geen moment wachten. Ja, officieel moest zo'n doodvonnis vastgesteld worden door de Romeinse stadhouder. Er spelen eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats, volgens de wet van God mocht een valse profeet gestenigd worden. Dus als Stefanus een valse profeet was, dan hebben zij de wet van God aan hun kant. Hoewel dat natuurlijk in dit geval zo niet is. En in de tweede plaats was daar de politieke situatie. En was daar de Romeinse overheerser. En we weten ook uit de geschiedenis van de kruisiging van de Heer Jezus Christus, dat de Joden niet de bevoegdheid hadden om zelf een doodvonnis ten uitvoer te brengen. En daarom was hier ook toestemming nodig van de Romeinse overheersers. Waarom is dat niet gebeurd? Ik weet het niet. Sommige verklarers denken omdat zij gezien hebben bij de veroordeling van de Heer Jezus welke moeite dat gekost heeft om Pilatus te overtuigen. En dat ze dachten, nou, we gaan niet weer datzelfde doen, diezelfde weg bewandelen. En daarom besluiten zij hem zonder toestemming te stenigen. Dat het niet mocht, dat is ook later gebleken. Dat de zoon van de hoge priester Annas, voor de aankomst van de nieuwe Romeinse stadhouder, de opdracht heeft gegeven om Jacobus en enkele andere christenen te laten stenigen. En toen is door de Romeinse stadhouder de hoge priester afgezet. Omdat zij dat besluit niet hadden mogen nemen. Dus dat geldt ook nu. Ze mochten dat niet doen. Maar ze, Ja, ze nemen het risico. Dit moet stoppen. Dit geluid willen ze niet langer horen. En ze wierpen hem ter stad uit. Ja, ze hadden hem daar wel willen doden, maar dat kan niet. Leviticus 24 vers 14 verbiedt dat. Het moet buiten de legerplaats. Het mag niet in dezelfde plaats waar de tempel staat. Dus het moet buiten Jeruzalem. Ze wierpen hem de stad uit en ze stenigden hem. Allemaal precies volgens de regeltjes. Ze slaan hem niet dood. Nee, ze doen het zoals de Heere in zijn wet dat bevolen had. Voor het oog zo vroom en zo gehoorzaam, maar zo goddeloos. Vreemdelingen van het werk des Heeren, vijanden van vrije genade. En de getuigen, dat waren hele belangrijke mensen. Getuigen die moesten de verantwoordelijkheid nemen. Degene die getuigenis afgelegd hadden, die moesten ook zelf beginnen met dat stenigen. En die getuigen die leggen hun klederen af, ze hadden lange mantels. Dat werkt natuurlijk dan niet met dat stenigen, dus die legden hun jassen, hun lange mantels af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Een jonge man op dit ogenblik waarschijnlijk van 30 jaar oud. En zij stenigde Stefanus. En er zou natuurlijk heel veel van te zeggen zijn. Het is heel opmerkelijk dat Lucas al die details verzwijgt. Want daar gaat het niet om. Maar dat hij eigenlijk alleen iets zegt over het einde van Gods knecht. En dat dat nou precies is zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 37. God kroont met vrede het einde zijner knechten. Jaloers maken zoals hij hier onder een geopende hemel mag sterven. Want hij heeft het gezegd, ik zie de hemelen geopend. Geen verhindering, geen dichte deur. Maar die deur die was voor Stefanus opengegaan in zijn zaligmaker. En zij stenigde Stefanus, aanroepende. Dus terwijl zij hem stenigde, was Stefanus aan het bidden. De man is biddende gestorven. Biddende voor zichzelf en biddende voor zijn vijanden. En twee beden die de Heer Jezus ook heeft gedaan aan het kruis. Met dit verschil dat bij Stefanus de volgorde is omgekeerd. Want we hebben het pas gehoord dat de Heer Jezus eerst bad voor zijn vijanden en later voor zijn ziel. En Stefanus bidt eerst voor zijn ziel en daarna voor zijn vijanden. Hij zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. De Heer Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Stefanus zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Want niemand komt tot de Vader, heeft de Heer Jezus gezegd, dan door mij. Het is net, jongens en meisjes, alsof hij zijn avondgebedje opzegt. Want daar komt het vandaan, de psalm die we straks zingen, psalm 31. Dat is eigenlijk het avondgebedje van de Joden. Zoals wij onze kinderen leren, ik ga slapen, ik ben moe. Zo leert de Jood dat versje. In uw handen beveel ik mijn geest. Stefanus gaat slapen. Mag rusten van alles wat er hier op deze aarde gebeurd is. En de liefde overwint. Geloof, hoop en liefde. Ik dacht, wat schittert dat in het leven en sterven van deze dienaar. Geloof. Wat heeft hij door het geloof een getuigenis af mogen leggen. Hoop. Wat had hij een levende hoop op de toekomende eeuw. En de liefde. Want als je de liefde niet hebt, dan is het nog niet echt. Maar die liefde, die gaat zo diep dat hij zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Oorspronkelijke woord betekent eigenlijk, stel hun deze zonde niet. Laat het voor hen niet gelden. Dus hij is rechtvaardig en ze veroordelen hem als een onrechtvaardige. En zij zijn onrechtvaardig. En Stefanus bidt: Heere, houd hen maar voor rechtvaardig. Dan moet je wel hele grote liefde hebben. Dan moet je wel heel veel zelfverloochening hebben om te vragen om zaligheid van zulke grote vijanden. En dat is niet onverhoord gebleven. We hebben pas gehoord bij het eerste kruiswoord dat de bede van de Heer Jezus: Vader, vergeef het hun, niet onverhoord is gebleven, de hoofdman. Dat was de eerste. Enkele ogenblikken later. En hier, jongens en meisjes, hij bidt voor zijn vijanden. Daar zit de jongeling Saulus. En als je door zou bladeren naar het volgende hoofdstuk, het achtste en daarna het negende hoofdstuk, wat lezen we daar? De bekering van Saulus van Tarsen. Het gebed van Gods kind, dat wordt verhoord. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dan staat dat teer verwoord. Hij valt in slaap. Hij gevoelt de stenen niet, hij ervaart de pijn niet. Er ligt een zalige glans op zijn gezicht. En de eersteling van de martelaren is binnen. En hij mocht de Heer Jezus zien staande als een eersteling tot bemoediging van al degenen die nog volgen zullen. En er zijn er wat gevolgd. Misschien kent u het boek De Historie der Martelaren. Dat is zo'n dikke pil. Met allemaal verhalen van martelaren die omgekomen zijn. En die net als Stefanus door de Heer Jezus in hun laatste ogenblikken zijn bijgestaan. En zo zal het nog zijn. Tot eenmaal Christus komen zal als rechter om te oordelen de levenden en de doden. En dan is de vraag, gemeente, wat heeft de boodschap ons gedaan? Zijn we nou een arme zondaar geworden? Zijn we nou een verloren mensenkind geworden? Zijn we nou het oordeel waardig geworden? Hebben we nou een zaligmaker nodig gekregen? Zitten we met een hongerend hart in de kerk om die gerechtigheid te mogen leren kennen van een ander? Of zijn we godsdienstige mensen gebleven? Met eigen vermogens, met eigen gerechtigheden, met eigen hoogmoed. Wat zal dat verschrikkelijk zijn? Want dan zijn we een verwerper van Jezus. En hoe zullen wij ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Er is nergens zoveel vijandschap tegen Jezus als onder godsdienstige mensen. En er is nergens zoveel behoefte aan Jezus dan bij mensen die het moeten inleven midden in de dood te liggen. En dan mag ik prediken vanavond: een rijke zaligmaker voor verloren zondaren, die de hemelen is doorgegaan, die de weg is tot de Vader en die nog zijn knechten uitzendt, ook in deze tijd, om dat evangelie, we hebben het gehoord uit de Dordtse leerregels, met welk doel? Om dat evangelie van vrije genade te verkondigen. Amen.